NPO Radio 1. NTR.
Kwesties met Marianne van den Anker en Rob Oudkerk.
Vrienden van de radio en hartelijk goedenavond. Welkom bij Kwesties, het live debatprogramma van NPO Radio 1. Actuele en brandende kwesties komen hier voorbij. En in de aanloop naar de verkiezingen pikken we elke week een maatschappelijk thema uit een partijprogramma van een politieke partij. Een programmapunt dat iedereen in de samenleving wel zo'n beetje raakt. Vanavond hebben we het over radicalisering van jongeren. Hoe pakken we dat nou eens aan in deze tijd van steeds meer polarisatie? De tijd van minder, minder, minder. De tijd van Koranverboden, vanochtend nog door Wilders op televisie herhaald. De tijd van dreigende moslimbans in de Verenigde Staten. Hoe houden we de jongeren veilig thuis of hoe laten we ze veilig terugkomen? En moeten we, zoals de SP voorstelt, vooral niet samenwerken met salafistische extremistische organisaties of juist wel? En wat behelst dat salafisme eigenlijk? Of is dat samenwerken allemaal verkiezingsretoriek van de SP? Moeten we juist wel met die groep aan één tafel blijven zitten om het radicalisme tegen te gaan? Ik sta hier niet voor het eerst in Rotterdam voor de prachtige Essalam Moskee. Daar zijn we wel vaker. En de gastheer van de moskee zit tegenover mij, maar die krijgt nog niet het woord. Want eerst gaan we naar Marianne van den Anker, die in Den Haag zit. Het politieke mekka, het politieke epicentrum zou je het kunnen noemen. Het Binnenhof. Marianne, wat doe je vanavond?
Nou, we zitten niet, we staan op een ijskoud binnenhof, Rob. De sneeuw is hier nog niet weg. We horen zojuist dat het kabinet is gevallen in Curaçao. En wat heel belangrijk is, politieke onrust op de eilanden. Onder andere omdat een groot deel van de eilandbewoners pleit voor onafhankelijkheid. Weg bij Nederland. Daarom staan we hier op het binnenhof, want het gaat tenslotte hier ook vaak over de eilanden. Wat er gebeurt op Bonaire en Sint-Eustatius en Saba. Naast mij staat aan mijn linkerkant Alfie Martens. Jij bent voor onafhankelijkheid, weg bij Nederland. Waarom?
Waarom? Omdat ik vind dat Bonaire baas hoort te zijn in eigen huis. Het is ons eiland. We hebben een cultuur die totaal anders is dan die van Nederland. En Nederland moet dat respecteren en moet onze wens voor autonomie en zelfbeschikking ook respecteren.
En zo niet, Alfie. Wat dan?
Wat dan? Nou, dan moeten wij dat eisen. Want vrijheid, dat wordt je niet gegund. Daar moeten we voor vechten. Er worden internationale verdragen worden er geschonden door Nederland. Zoals het zelfbeschikkingrecht, maar ook het ESOQ-verdrag. Gelijke economische en sociale en culturele rechten in het Caribisch gebied. En Nederland is verplicht om zich te houden aan deze dekolonisatieverdragen. En tot op de dag van vandaag doet Nederland dat niet.
Echt heel boos op Nederland ben je. Nou gaat de secretaris-generaal namens minister Plasterk volgende week naar Sint-Eustatië. Mm-hmm. Om daar te praten over de onrusten. Mm-hmm. Hoe diep zit het bij de eilandbewoners dat er niet geluisterd wordt naar datgene wat jullie zo hard raakt?
Ja, het is echt gewoon heel erg belachelijk. Onze wensen worden gewoon niet gerespecteerd. We worden gewoon behandeld als derde rangs burgers. En ik kan natuurlijk niet praten voor Stacia, maar wat ik van Bonaire weet is gewoon dat het is zo erg disrespectvol, de manier waarop Nederland met ons omgaat, dat wij keer op keer moeten zeggen van nee, we zijn niet blij met de invulling die er is gegeven aan de Lazo Directo. En het is gewoon inderdaad wat je zegt, heel veel boosheid en onbegrip vanuit Nederland.
Dat zei Alfie Martens. Maar jij komt zelf uit Bonaire, 20.000 inwoners. Aan mijn andere zijde, te vernikkelen, staat Nathalie Lindsay. Jij komt van Saba, 1700 inwoners. Wat vind jij? Ook onafhankelijk worden die eilanden?
Nou, ik ben daar hartstikke op tegen. Ik vind niet dat de eilanden eigenlijk onafhankelijk moeten worden. En dat komt om twee redenen. Ten eerste zijn die eilanden economisch niet in staat om zelfstandig te worden. En ten tweede is het zo dat je altijd vanuit een perspectief van rechtsbescherming gewoon goed hebt dat je eigenlijk hoger gezag hebt en niet alle macht gewoon in één hoop daar zo op de eilanden laat zijn. En we hebben net gehoord dat Curaçao, het kabinet op Curaçao is gevallen. En zij zijn autonoom binnen het Koninkrijk en daar gaat het niet goed. Wat geeft jou de indruk dat het goed zal gaan op de beste eilanden als zij autonoom dan worden? Dat is mijn vraag.
Dat is jouw vraag, Nathalie, aan Lindsay. Andersom, aan halfvies. Sorry. Nee, het is ook zo koud. Go ahead. Ja. Een vraag, maar ook tegelijkertijd kritiek. Van je bent eigenlijk naïef. Economische belangen, het is niet oké wat je eigenlijk post.
Nou, ik ben het daar totaal niet mee eens. Ik ben er namelijk van overtuigd dat de Besseilanden, we kunnen het allemaal best wel zelf redden. Het enige probleem is dat, zoals ik al eerder zei, dat Nederland dus die verdragen blijft schenden. Waardoor er op de eilanden dus, we krijgen dus niet de mogelijkheid om ons te ontwikkelen zoals we dat zouden willen.
Elfie, maar je gaat niet in op wat Nathalie Lindsay zegt, namelijk economisch gaan de eilanden het niet redden. En wat er net op Curaçao gebeurt, is daar voor haar weer een voorbeeld van.
Ja, maar ook de autonomie van Curaçao, ja, ik noem het geen autonomie. Want ook Curaçao is gewoon nog hartstikke gekoloniseerd. Het is zeg maar zo dat Nederland of politiek Den Haag kan ingrijpen wanneer het wil. Dus wat ik heel graag wil zien, is dat de eilanden dus zelf de baas worden over hun eigen zaken. En ik denk dat wij dat kunnen. En
Nathalie denkt van niet. Nog een keer. Probeer haar te overtuigen.
Tuurlijk niet. Nou ja, het is wel zo dat op Sint Maarten, Curaçao en Aruba daar Nederland niet zelfstandig kan ingrijpen. Dat heb je helemaal verkeerd begrepen. En je ziet gewoon dat Curaçao gewoon stukken groter is. Zij hebben eigenlijk meer middelen om autonoom te zijn. En dat halen ze nog steeds niet. En dan vraag ik me nog steeds af, dat antwoord heb je nog steeds niet gegeven. Waarom zouden die kleine eilanden dat wel kunnen doen? Economisch gezien ten eerste. En ten tweede, dan heb je weer te maken met dat bestuurlijk capaciteit dan. Dat wil ik van jou horen. Daar ben ik nog steeds niet van overtuigd dat het kan.
En Alfie wordt weer opnieuw uitgedaagd.
Nee, ik vind dus dat het wel kan. Ik zie dat er op de eilanden is er heel erg wens voor een revolutie. Voor een totale verandering van de gang van zaken. En onze politici, die steunen ons daar niet in. Lokale politici zijn corrupt. Dingen lopen niet zoals ze horen te lopen. En ik ben van mening dat wij dus met een nieuwe garde, met nieuwe revolutionaire politici, dat wij dat echt wel kunnen redden.
Zit daar wat in, Nathalie?
Nee, tuurlijk niet, want jij geeft het zelf aan. Je hebt corrupte politici, je hebt al die mensen gewoon zitten daar. Wat ga je met die corrupte politici dan doen? Dat vraag ik me af. En je geeft nog steeds geen antwoord op mijn vraag. En eigenlijk geef je wel gewoon een beetje antwoord dat je eigenlijk niet kan. Op deze manier kan het gewoon niet. En ik hoor ook niets tastbaars waarvan je denkt van hier zit er wat in. Hier kunnen we misschien wel gewoon naar die autonomie of onafhankelijkheid, wat jij dan ook wil. Wat twee verschillende dingen zijn trouwens. Maar ik ben er nog steeds niet van overtuigd of zo.
Om het vuur in de discussie te houden, heb jij gevoel, Nathalie, voor wat Alfie zegt, dat er boosheid is en politieke onrust, dat mensen zich niet gezien worden op de eilanden door de Nederlandse politici?
Ja, tuurlijk. Dat heb je echt gewoon op alle drie eilanden. Alleen kijken de drie eilanden ook een beetje anders tegenaan. Nou ja, Saba bijvoorbeeld, waar ik dan vandaan kom, die heeft echt zoiets van, er zijn wel dingen waar wij helemaal niet tevreden over zijn en zo, maar wij gaan geen tegenwerkingen geven. Wij gaan geen tegengas geven. Wij gaan beter samenwerken met Nederland, waardoor wij beter ons zin krijgen, weet je. Op Sint-Eustatius, dan heb je de politici daar die een hele, een zooitje van maken. Misschien weet je dat niet of zo. Maar het is eigenlijk de politici tegen hun eigen bevolking en zo. En dan op Bonaire heb je wel meer gewoon politici en bevolking wil gewoon meer van Nederland af. Maar ze kunnen het nog steeds niet bewijzen dat ze dat kunnen. En dan denk ik wel van,
Nathalie, als jij zou moeten kiezen, hè, want Alfie gaat duidelijk voor onafhankelijkheid. Mm-hmm. Maar je hebt nu nog een bijzondere gemeente, wat de Besseilanden zijn. Maar je kan ook een echte gemeente worden. Waar gaat jouw voorkeur naar uit?
Mijn voorkeur gaat een beetje naar een beetje van alles. Want een Saba, een Sint-Eustatius, een Bonaire kan geen Amsterdam zijn. En dat moeten wij met z'n allen blijven beseffen. Dat besef is er wel. Maar ik vind wel dat dezelfde voorzieningen die naar Amsterdam, die in Amsterdam worden gegeven, in Den Haag en zo, dat moet je ook gewoon op de eilanden kunnen. Ja, iedereen is gewoon anders. En dan moet je gewoon een beetje naar de lokale situatie aanpakken. Maar ik vind wel dat ze gewoon op gelijke niveau moeten worden behandeld en niet wanneer het Nederland dan uitkomt.
Ja, want daar zit bij jou ook pijn, hè? Niet gelijk behandeld worden. Als het gaat over niet gelijk behandeld worden, hebben we begrepen dat een kind op de Besseilanden maar een derde waard is dan een kind in Nederland. Is dat ook een van de dingen af waarom jij zo boos bent?
Ja, zeker. Er wordt met Nederland door twee maten gemeten. Het is legalized oppression. Er wordt duidelijk een verschil gemaakt tussen Caribische Nederlanders en Europese Nederlanders. Zoals je al zegt, een kind krijgt op Bonaire maar een derde kinderbijslag van wat het is in Nederland. Ook de uitkeringen zijn drastisch lager. Een Bonaireaan die recht heeft op een bijstandsuitkering, die krijgt bijvoorbeeld, ik dacht iets van $180 per maand. Daar valt niet van te leven.
Oké, en dan het punt wat Natalie maakt. Lukt dat dan wel als die eilanden onafhankelijk zijn? Want hoe ga je aan je geld komen?
Nou, wij willen dus autonomie. De stap is, het decolonisatieproces staat in de kinderschoenen. We willen autonomie binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Dus weer baas zijn op eigen eiland zonder Nederlandse betutteling. Maar inderdaad nog wel met financiële steun, omdat wij hebben recht op die financiële steun.
Natalie, wat zou jij van Nederland willen als het gaat om in jouw ogen toch een huwelijk wat in stand moet blijven? Misschien niet de meest ideale partner, maar wat kan die partner betekenen?
Ja, ik denk dat wij met z'n allen, wij moeten met z'n allen naar elkaar toekomen. En niet zozeer gelijk opgeven en zeggen van ja, wij willen weg. Ik hoor jou zeggen van wij moeten autonoom binnen het Koninkrijk worden, maar Nederland moet daar geld blijven sturen. Ik vraag me af of jij en je vriendje gewoon met elkaar uit elkaar gaan. En dat jij tegen je vriendje gaat zeggen van jou, eigenlijk gaan wij uit elkaar. Ik ga met een andere man, maar jij blijft geld sturen. Gaat dat wel lukken? En is dat realistisch? Ik vraag me af.
En dan heb je ook nog, Alfie, met de woorden van Natalie in gedachten. Ja. Dan ben je straks onafhankelijk. En dan komt Venezuela en die zegt, nou, dan pikken we jullie in. Want volgens Venezuela liggen de eilanden in hun wateren.
Nee, dat gaat niet gebeuren. Het is zeg maar, wat wij nu heel erg aan het doen zijn, dat is gewoon voorspellen en speculeren over dingen die er helemaal niet toe doen eigenlijk. We moeten het hebben over wat nu heel erg belangrijk is. En dat is dat Nederland de wens van de eilanden voor autonomie respecteert.
En wat nu heel erg belangrijk is, ook dat we verkiezingen hebben 15 maart. Jullie staan nu tegenover elkaar, lijkt het wel, voor en tegen onafhankelijkheid. Maar die politici in Nederland, het debat, dat gaat helemaal niet over de Besseilanden, Natalie.
Ja, en dat vind ik eigenlijk onterecht, want die inwoners hebben ook het recht om hierop te stemmen. Dus ik vind wel dat zij gewoon meer aandacht moeten besteden aan de eilanden en de toekomsten daarvan. Ze hebben net een groot rapport van Spies gekregen en daar werden alle punten aangekaart waar het eigenlijk misgaat. En daar zie ik nauwelijks wat van terug in de huidige agenda's eigenlijk.
Herken jij dat ook, Alfie, dat er helemaal tijdens deze verkiezing niet gesproken wordt over de situatie, nog over de politieke onrust op dit moment, nog over de onvrede, laat staan over de toekomst van de Besseilanden?
Ja, zeker. We zijn gewoon een vergeten kind. Er wordt nooit gesproken over de Besseilanden. En als er wordt gesproken over de Besseilanden, dan gaat het over hoe slecht het er daar naartoe gaat en dat er armoede is en weet je, allemaal dat soort dingen. Ze hebben het nooit over waar het om gaat, waar het toe doet. En dat vind ik heel kwalijk.
Nou, daarvan zit er in ieder geval één vertegenwoordiger in een mobiele studio bij Rob. Zeer veel dank, Alfie Martens en Natalie Lindsay, voor jullie bijdrage. En het blijft nog lang onrustig op de eilanden en hier heel koud.
Sterkte Marjan met het opwarmen in Den Haag. Dat was Marjanne van den Anker. Als u trouwe luisteraar bent van dit programma, dan weet u dat op dit moment wij altijd bellen met iemand die afscheid heeft genomen van de partij. En die partij die wij vanavond te gast hebben is de SP. Maar degene die afscheid heeft genomen, die kunnen wij niet bereiken. Dus misschien kan hij ons even bellen, de redactie. Dan weten we zijn beweegreden. Collega Marjan van den Anker, koukleum in Den Haag, vroeg die mensen in hetzelfde Den Haag wat ze van de SP vinden. Wat als zij konden bepalen wat er op de verkiezingspamfletten van de SP zou moeten komen te staan?
Ja, ze zijn, op dit moment is het te veel diversiteit, te populistisch. En het grote probleem is dat ze mensen te lang door laten werken. Dus ik zou graag zien dat ze die leeftijd terugbrengen naar 65.
Daar heb ik echt geen antwoord op zo snel. Nee, spijt me.
Dan zou het belangrijkste denk ik, goede werkgelegenheid, genoeg werkgelegenheid voor iedereen. Zodat iedereen zichzelf kan ontplooien en de eigen verantwoordelijkheid kan pakken om goed voor zichzelf te zorgen.
Eerlijk delen. En de breedste schouders die dragen de grootste lasten. Ja.
Ja, wat ik zou doen als ik hem was. Ik denk dat ik dan gewoon even op mijn gemak zou gaan zitten. En dan bij jezelf even nadenken van ja, waar ben ik nou eigenlijk in godsnaam mee bezig?
Ja, ik ben. Ik hou van sociale dingen. Dus ze willen gewoon mensen, arme mensen helpen. En ik ben een beetje arm, zeg maar. Ik hoop dat ze iets voor ons gaan doen. Zoals die eigen risico. Wij betalen echt te veel. Dus dat vecht ik voor.
Sowieso op zoek naar een andere leider. En ik denk dat ik ook wat meer politieke herkenbaarheid zou willen nastreven. Ik vind de SP toch wel echt uitgesproken in een bepaalde hoek zitten. En ik denk dat hun politieke standpunt op dit moment dat niet altijd even laten zien.
Tijdens onze verkiezingsuitzendingen bellen we ook iedere week om te bespreken hoe een partij het doet qua stemmen als het gaat om de nieuwe Nederlanders. En vergeet niet, dat zijn er meer dan 1 miljoen en iedere stem telt. En aan de telefoon iedere week opiniepeiler Aziz El-Kadouri van de Ethnobarometer. Een website waar je de politieke peilingen onder de nieuwe Nederlanders kunt terugvinden. Nou, de hele week in de krant, begon in de NRC maandag en de dagen daarna ook. Goedenavond Aziz.
Goedenavond Rob.
Zegt de SP, die doet het niet zo goed, hè, onder de veelal linksstemmende nieuwe Nederlanders.
Klopt. Op dit moment staan ze op de 5e plek met 9%. Dat zou kunnen betekenen dat ze net geen zetel halen. Maar wat ik wel interessant vind is dat, kijk, in het verleden stemden veel Nederlanders met een migratieachtergrond, voornamelijk links op de PvdA. PvdA valt weg, dan zou je denken dat deze mensen meer richting SP gaan. Maar dat is niet het geval. Dus dat is mijn conclusie, dat ze het niet goed doen onder de nieuwe Nederlanders.
Maar hoe komt dat dan? Want je kan wel zeggen, PvdA valt weg en zij komen dus niet in dat gat, of springen niet in dat gat. Waarom springen ze niet in dat gat? Hoe komt dat?
Omdat ze te weinig zichtbaar zijn in het debat waar het gaat om uitsluiting, racisme, versterken van arbeidssituatie van minderheden, de positie van minderheden in het onderwijs. Daarin zijn ze te onzichtbaar. En dat is de reden waarom er te weinig, waarom ze te slecht scoren, zeg maar, onder de nieuwe Nederlanders.
Hey, maar Roemer keert zich toch, dat heb ik hem ongeveer dadelijk zien doen, toch nadrukkelijk tegen Wilders. Hè? Daar gaan we niet mee in een kabinet zitten. Is dat dan niet duidelijk genoeg?
Ja, dat is tegenwoordig niet duidelijk genoeg. Dat doen alle partijen. De VVD zegt dat ze niet met Wilders in de regering willen gaan zitten. Dat is tegenwoordig te weinig.
Dat is niet onderscheidend. Dus.
Ja.
Zeg, wat ik ook altijd vraag, dan gaan we even naar zo'n lijst kijken. Hè, of er nou veel nieuwe Nederlanders op staan. Of in ieder geval Nederlanders met een migratieachtergrond. Nou, de SP scoort hoog, want op 5 staat Sadet Karabulutal. Is zij geen stemmentrekker?
Zij is, ik heb er goed naar gekeken. Sadet doet het hartstikke goed. Het nadeel van Sadet is dat ze vooral onder Turkse Nederlanders niet zo heel populair is. Vanwege haar Koerdische achtergrond. Dat weet zij zelf ook. Maar onder de andere Nederlanders met een migratieachtergrond is ze zeker niet onpopulair. Ze weet haar standpunten duidelijk te verwoorden. Tenminste, dat is wat ik om me heen hoor. En ze komt altijd op voor de rechten van migranten. Zoals bijvoorbeeld destijds met het voorstel om de term allochtoon af te schaffen, et cetera. Dus zij is niet onpopulair. Alleen, wat jammer is dat ze vooral onder Turkse Nederlanders niet zo heel populair is.
Ik hoor er wel eens buitengewoon kritisch over Erdogan zijn. Je zou kunnen zeggen dat ze dan niet de juiste Turk op de juiste plek is. Moet ik dat zo samenvatten?
Klopt. De Turken die in ieder geval 70% van de Turken heeft, of in ieder geval is pro-Erdogan. En als iemand een ander geluid laat horen, dan daalt je populariteit als politicus.
Oké, als iets laatste vraag. We gaan het vandaag hebben over de aanpak van radicalisering vanavond hier. Is dat een belangrijk onderwerp dat stemmen kan trekken voor de SP?
Klopt, dat valt bij ons onder het thema terrorismebestrijding. En wij hebben dat ook gepeild. En het blijkt ongeveer dat de helft van de Nederlanders met een migratieachtergrond dit zeker een belangrijk thema vindt voor de verkiezingen. En zeker waar het gaat om de standpunten van de SP in dit geval. Als het gaat om de mensen die terugkeren uit oorlogsgebieden zoals Syrië.
Oké. Aziz, we spreken hier volgende week. Nog 4 weken, hè? Wordt spannend. Ik ga je natuurlijk wel de laatste keer precies jouw voorspelling vragen. En die moet dan als een nieuwe soort Maurice de Hond toch wel uitkomen, toch?
Ja, ik ga mijn best doen, Rob.
Oké, goed. Tot volgende week.
Dankjewel.
Voor meer informatie over de Ethnobarometer verwijs ik u naar de site ethnobarometer.nl, waar ook al die peilingen online terug te vinden zijn. Elke maand reizen er nog zo'n 3 voornamelijk jongeren af naar Syrië, naar het kalifaat. Er zijn in totaal ongeveer 270 mensen vertrokken richting Syrië. En als het toch om getallen gaat, 40 zijn er teruggekeerd en ongeveer 44 zijn daar omgekomen. Er zitten dus nog zo'n 190 Nederlanders in Syrië. En ondanks alle berichten over de slechte toestand daar in de gebieden, beheerst door IS, blijven bekeerde Nederlanders toch gaan. De vraag is, hoe kunnen we waakzaam blijven in Nederland en die geradicaliseerden stoppen om af te reizen? Kan je dat aanpakken als overheid? Kan je dat aanpakken vanuit de moskeeën, vanuit de ouders? Moeten we wel of niet met radicale groepen als salafisten gaan samenwerken? Daar gaan we het vandaag over hebben met Peter Quint van de SP. De imam van de Essalam moskee, wiens naam ik zo direct probeer goed uit te gaan spreken. Een voormalig jongerenwerker, een publicist die radicaal tegen het salafisme lijkt, en een vader van een geradicaliseerde familie die naar Syrië zijn vertrokken. Imam Azzedine Karat. Spreek het nou eens goed uit?
Azzedine Karat.
Nou, dan vind ik dat ik niet heel ver naast zit.
Kon bijna goed, maar.
Dank je. Nou, je bent min of meer onze gast hier. We zijn al heel vaak bij de Islam Moskee geweest. Wat kan je eigenlijk doen als imam? Want radicalisering gebeurt toch voornamelijk online?
Ja, het is inderdaad wel zo dat de meeste jongeren inderdaad in zolders en kelders radicaliseren en niet in moskeeën. Maar wat ik persoonlijk doe, wat ik belangrijk vind, is eigenlijk niet de focus leggen op de negativiteit, op die 270 die u net noemde. Maar waar ik eigenlijk de focus op probeer te leggen zijn namelijk de duizenden jongeren die het wel goed doen, die het maximaal uit hun leven halen om iets moois van hun leven te maken hier in Nederland. Wat mij betreft moet daar de focus op gelegd worden en die zijn ook de genezing voor radicalisering, wat mij betreft.
Nou, heb ik hier vaker gestaan. Ben je mijn gast hier geweest. En dat denk ik altijd is heel mooi wat je doet, hè? Dat positieve. En daar zijn we natuurlijk allemaal voor. Mm-hmm. Maar ja, ondertussen zitten we nog steeds wel met die 270. En dat wast aan, zou je kunnen zeggen. Dat komt misschien ook wel uit die duizenden positieve anderen toch naar boven poppen. Mm-hmm. Je zegt het zelfs, ze zitten in kelders en op zolders. Ze zitten niet in de moskee. Ga je zelf op ze af? Ga je naar die zolders of kelders toe?
Nou, kijk, als moskee vinden we het belangrijk om in ieder geval de positieve boodschap te delen. En wat wij eigenlijk doen is dat we de jongeren van alternatieven voorzien. Ik zeg altijd, ik ben persoonlijk niet altijd bezig met deradicalisering. Maar ik ben meer bezig met antiradicalisering. Voorkomen beter dan genezen. En dat is onze primaire taak op dit moment.
Hey, ben je bang voor de toename daarvan?
Nou, niet zozeer toename. Ik zie heel veel mooie dingen, heel veel mooie initiatieven. Maar ik heb niet zoveel vertrouwen in de politieke plannen. En dat levert ons weinig op dit moment.
Dat gaan we straks even aan de vertegenwoordiger van de SP vragen. Nog even naar de actualiteit. Ik keek vanochtend naar de publieke omroep. En ik zag Wilders daar zeggen, we moeten die Koran verbieden. Want dat boek Mein Kampf van Hitler, dat verbieden we ook.
Ja, nou, hij is daarvan, als het goed is heeft hij daar afstand van genomen. Of op zijn minst, hij heeft die uitspraak teruggetrokken, heb ik recent gelezen. Dus ja, niet zozeer teruggetrokken, maar hij staat er niet. Hij gaat dat niet meer doen, zeg maar, als hij aan de macht komt.
Hij gaat niet de Koran weghalen, zei hij. Nee. Maar hij zei, in dat boek staan hele verschrikkelijke dingen in Mein Kampf. Maar in de Koran staan ook verschrikkelijke dingen, dus dat moeten we gewoon niet meer lezen.
Ja, nee, dat is natuurlijk een mening. En hij mag wel zijn mening met de rest van Nederland delen. Dat blijf ik respecteren. Iedere persoon mag gebruik maken van een fundamentele recht wat wij hebben, namelijk vrijheid van meningsuiting. Maar ook als imam mag daar gebruik van maken.
Je gaat er niet vanuit je dak.
Nee, ik denk niet dat hij serieus genomen wordt door de Nederlanders, althans door de gezonde Nederlanders. En ik ook niet. Dus ik denk niet dat je zoiets kunt realiseren vanuit de logica. Dus
laat staan. 2 miljoen Nederlanders. Zullen ik om stemmen? Zijn dan 2 miljoen Nederlanders ongezond?
Nee, dat heb ik niet gezegd. Wat ik zeg is dat er mensen zijn die niet in zijn boodschap geloven. Al stemmen ze op hem, op hem om verschillende andere redenen. Niet alleen maar om die reden.
Oké, ik hoor je zo verder. Mohammed Gai, jij was jongerenwerker in de Schilderswijk.
Dat klopt.
In Den Haag is die Schilderswijk, voor mensen die dat nu nog niet weten. Je bent nu betrokken bij de stichting Vertrouwensherstel Burger en Overheid. Wat is dat precies voor stichting?
Wij proberen eigenlijk de onrust onder jongeren te kanaliseren. En we zien heel veel facetten die de voedingsbodem tot radicalisering eigenlijk in de maatschappij vormen. Zoals jongeren die hulp nodig hebben, bijvoorbeeld geen baan kunnen vinden, discriminatie, etnisch profileren. Er zijn heel veel maatschappelijke problemen waar jongeren tegenaan lopen. En ik denk dat het belangrijk is om radicalisering aan te pakken, om eigenlijk de voedingsbodem van radicalisering aan te pakken. Dus we moeten echt bij de wortel zijn. Ja.
Gaan we het zo over hebben. Ken jij jongeren persoonlijk die hetzij direct of indirect vatbaar zijn of waren voor ideeën van radicalen en sympathiseren bijvoorbeeld met IS?
Ja, die ken ik.
En als je ze kent, hoe gaat dat? Dan ga je naar ze toe en dan? Hoe moet ik me dat voorstellen?
Probeer toch het gesprek aan te gaan om aan te geven dat uitreizen naar Syrië dat geen oplossing is.
Nou ben ik even zo'n jongen en dan zeg ik, ja, allemaal gelul van je. Ik wil dat gewoon. Ik bedoel, hoe krijg je ze bij je binnen? Hoe krijg je hun vertrouwen?
Daar moet je heel veel tijd in steken. Je moet geduld hebben en je moet altijd vanuit het positieve uitgaan en niet zozeer het negatieve.
Eigenlijk wat je buurman ook zegt, die imam.
Ja.
Ja. Maar ondertussen zijn er helaas ook wel negatieve jongeren die dan niet naar je luisteren. En wat doe je op het moment dat je denkt, hey, ik raak mijn vat op die jongeren kwijt. Wat doe je dan?
De hoop niet opgeven. Blijven doorgaan.
Dat is altijd mooi. Maar ja, op een gegeven moment, bedoel, als ze afreizen, reizen ze af. Heb je dan niet het gevoel, shit, ik ben te laat geweest?
Nee, niet zozeer. Ik denk niet dat dat enkel en alleen mijn verantwoordelijkheid is. Maar ik denk dat dat aan ons allen is in de maatschappij om die jongeren juist te helpen.
Oké, nog één vraagje. Die vijandigheid ten opzichte van de islam, zou je kunnen zeggen, die neemt toe. Merk je dat het meer gaat broeien onder jongeren?
Ja, ik merk het eigenlijk de afgelopen jaren. Zien we een enorme toename. We zien eigenlijk ook vanuit de politiek de verharding en de verrechtsing. En jongeren voelen zich, vooral jongeren met een moslimachtergrond, die voelen zich steeds meer in een hoek gedrukt. En moeten die jongeren juist uit die hoek zien te krijgen. En door ze uit te sluiten en ze als een enkel en alleen als een gevaar te zien, dan gaan we eigenlijk de verkeerde kant op.
Twee positivo's gehad. Badr Jojo, publicist. Is die radicalisering volgens jou een halt toe te roepen als er zoveel op zolders en in kelders online gebeurt?
Herhaal de vraag alsjeblieft.
Er gebeurt heel veel, ja. Niet in moskeeën, niet op straat. Maar online zitten ze honderden YouTube-filmpjes te bekijken. Mm-hmm. En waar ze dat ook doen. Als er zoveel online gebeurt, ja. heeft de mens daar dan nog wel invloed op?
We hebben daar invloed op, maar niet zoals het op dit moment gaat. En nu is het alleen maar dweilen met de kraan open.
Ja, leg eens uit.
Nou ja, kijk, wij focussen ons op dit moment via de weg van veiligheid. Proberen een radicale jongen tegen te houden. En dat is maar goed ook. We moeten het ook blijven doen. Iedereen die wij redden om niet naar Syrië te gaan is al te goed. Maar vooralsnog is dat niet de remedie om dat tegen te houden. Om echt radicalisme aan te pakken, zoals hij net zei, moet het bij de wortel aangepakt worden en moeten we weten waar het vandaan komt. Als we dat niet duidelijk.
En weet jij waar het vandaan komt? Sorry dat je
het absoluut. Ja? Absoluut.
En hoe zou je dat in twee zinnen op een verjaardag zeggen?
Heel simpel. Het salafisme is sowieso oorzaak nummer één. Waarom jongeren overgaan tot het jihadisme? Want die twee zijn onlosmakelijk van elkaar. Jihadisme is een onderdeel van het salafisme. En dan heb ik het niet over radicale salafisme of rechtse salafisme, wat dan ook. Maar het doodgewone bekende salafisme als geloof afkomstig uit Saudi-Arabië. Dat is het geloof die ook het jihadisme verspreidt.
Nou weten we, tenminste je hoort het continu op de radio, salafistische organisaties, salafisme. Weten we eigenlijk wel voldoende van salafistische organisaties hier in Nederland?
Op zich, ja, wel. Jawel. Je kan wel redelijk snel achterhalen wie wel en niet salafistisch is. Mits men daar goed onderzoek naar doet. En ik denk dat in het verleden wel degelijk wel die onderzoeken zijn gedaan. AIVD, die weten ze ook zo te vissen. Alleen het probleem, wat kun je daartegen doen? Het is een kwestie nu, hoe houden we dat tegen? Hoe kunnen we jongeren bewust maken dat ze dus niet overgaan tot het radicalisme?
Gaan we zo over praten. Eerst met een, je zou kunnen zeggen, wel extreme ervaringsdeskundige. Hussein, liever niet met je achternaam vanavond hier in de bus. Je komt uit Assen-Delft. Ja. Jouw ex-vrouw, je zoon en je dochter zijn naar Syrië afgereisd.
Ja.
En jouw zoon Ilias is daar gesneuveld bij een bombardement op een wapendepot van IS.
Ja,
hij was maar een kind, hè? Jaar of 18. Nog geen 18 zelfs.
Nee, toen die vertrok was hij 14,5. En toen die omkwam, was die 15,5.
En weet je wat ik dan denk? Hoe zijn er, denk ik, hoe kan dit in hemelsnaam gebeuren?
Ja, dat heb ik mij ook duizenden keren afgevraagd. Maar als je dan toch de film terugdraait, dan zijn daar wel een aantal signalen die toen eigenlijk opgepikt hadden moeten worden.
Noem ze eens.
Nou, mijn dochter die als eerste uitreisde in begin 2013... die werd al, wat later bleek, werd al een jaar gemonitord door de inlichting- en veiligheidsdienst. En een jaar lang heeft toch de kans gezien om uit te reizen. En mijn ex-vrouw gaf een half jaar lang woonkamerlezingen in Zoetermeer. Dat is om de hoek van de AIVD. Nou, dat was ook bekend bij de inlichting- en veiligheidsdiensten en hebben niet ingegrepen. Ja, dat is dan een kwalijke zaak.
Maar dan vraag ik ook even aan jou, want jij stond ook met je neus bovenop. Heb jij niet gemerkt of gezien of geroken? Of hoe kan dat?
Met mijn neus erbovenop. De contact die ik toen had, dat was met name dat ik mijn jongste zoontje zo één keer in de 2-3 weken ging halen en weer terugbracht naar huis. En mijn ex-vrouw, dat was een vrouw die altijd kon... We zijn trouwens niet als vijanden uit elkaar gaan. Het was altijd een levendige vrouw, de held van het leven. En was wel moslima. Maar ik kwam toch wel in contact, wat net gezegd wordt, ook door die lezingen en bijeenkomsten bijwonen van ondergronds en wat we vandaag de dag ondergrondse moskeeën noemen. En dat waren dan ook meestal salafistische moskeeën die daar salafistische ideeën en lezingen...
Blijven we nog even proberen. Ik vind het bijna ongelooflijk dat je dochter en je ex-vrouw zich zo aangetrokken voelden tot zo'n extreme geloofsovertuiging. Wat is dat? Hoe zit dat?
Ja, de weg die ze toen bewandelden, en dat zij namen aan dat dat de juiste islam was, dat was dan ook met name het salafisme. En dan krijgen dan die ronselaars, dat wordt dan de lange hand. En dan proberen ze dan zo iemand voor je te winnen. En dan ben je, voordat je het weet, zijn ze uitgereisd. Alleen wat ik daarin jammer vind, is dat mijn zoontje... Ja, diegene die me het meeste had moeten beschermen, dat was zijn moeder. Want dat is ook juist diegene die me aan het handje mee heeft genomen. Dus ik zeg ook altijd, mijn zoontje is eigenlijk door zijn eigen familieleden de dood ingejaagd.
Verschrikkelijk. Ja. Het is bijna 8:45 op zondagavond. U luistert naar het programma Kwesties. We hebben het vanavond over radicalisering van jongeren in het algemeen. En we hebben altijd één politieke partij te gast die, laten we maar zeggen, hoofdgast is. En dat is vanavond Peter Quint van de SP, nummer 8 op de lijst.
Dat klopt.
Dus je komt er wel in, hè, in de Tweede Kamer.
Ja, zeker.
Ja, zeker.
Met een hoop collega's, hopelijk.
Ja. Nou, interviewen we hier met in ieder geval 149 anderen. Want als we hier de peilingen mogen geloven, en we hebben hier soms politici zeggen, ik ga 20 zetels halen, 23, 27, dan tellen we op tot 378 kamerzetels. Dus dat zal niet helemaal lukken.
Ik was niet van plan om mijn stoel te gaan delen.
Oké. Zeg, jullie hebben als een van de weinige partijen de aanpak van radicalisering opgenomen in het partijprogramma. Wat is de reden dat je dat in het partijprogramma opneemt?
Nou ja, volgens mij is dat de gecombineerde reden van de 4 verhalen die we net al gehoord hebben. Het is gewoon een ontzettend belangrijk probleem. Het is een omvangrijk probleem, het is een complex probleem. Ik bedoel, iedereen die zegt 1 of 2 wondermaatregelen te hebben waarmee je het uitroeit, die liegt. Daar is het veel te ingewikkeld voor. Maar volgens mij is het omvangrijk genoeg dat het een aparte aanpak rechtvaardigt.
Nou heb je in het verkiezingsprogramma, niet zozeer jij als wel de SP, geopperd om een lijst te publiceren met organisaties die haatzaaien, geweld prediken, waaronder salafistische en andere extremistische groepen, zodat de overheid daarmee niet samenwerkt. Maar is dat wel een goed plan? Even naar PvdA-Kamerlid Marcouch luisteren. Die vindt zelfs dat het salafisme verboden zou moeten worden. Dit zei hij er onlangs over.
De AIVD heeft in een recent rapport aangegeven dat er echt grote zorgen zijn over de aanhangers van het salafisme. Een politieke ideologie die antidemocratisch is, die anti-rechtsstaat is en eigenlijk de rechtsstaat zoals wij die hebben en de democratie en de vrijheden verwerpt.
Marcouch is zelf ex-politieagent. Je zegt het ook, dat de radicalisering het meest zorgelijk is in de omgeving van Den Haag. Dus even naar Mohammed Gai. Denk je dat er gevaar schuilt in salafisme?
Nee, persoonlijk denk ik het niet. Ik ben het ook niet eens met wat Badr zojuist zei. Dat hij eigenlijk het salafisme aan zich ziet als oorzaak nummer 1.
Peter?
Ja, oorzaak nummer 1, oorzaak nummer 2. Kijk, ik denk dat er een deel ligt hier. En kijk, als je naar het profiel van bijvoorbeeld een uitreiziger kijkt, dan zie je dat het heel vaak jonge jongens zijn die vaak hier ofwel een licht crimineel verleden hebben of zo, een nieuwe start willen maken. Maar ik ben het wel met Badr eens dat het salafisme daarbij een hele explosieve cocktail kan opleveren. Ik bedoel, het salafisme is in de verschillende stromingen is ofwel een ideologie die heel erg extreem isolationistisch in zichzelf gekeerd is. Wat ik als SP'er al onwenselijk vind omdat ik meer integratie voorsta. Of het is soms een bijna gewelddadige of letterlijk gewelddadige jihadistische stroming. En dan heb je ook een heel ander probleem. Dus ik zie wel degelijk het probleem van het salafisme.
Ik ben het niet vaak eens met meneer Marcouch, maar hierin wel. Om het volgende. Het salafisme, met name het salafisme hier in het Westen. Het eerste wat ze altijd verkondigen, het beginboodschap en ook bij de beginnelingen, is altijd keren tegen de normen en waarden en de democratie waarin wij zich bevinden hier in het Westen. En het is altijd verbonden met het jihadisme, wat mijn buurman net zei.
Want Gijs, ze zijn wat minder genuanceerd dan jij.
Ja, dat merk ik ook. Maar als ik bijvoorbeeld, ik kom zelf uit Den Haag en een van de moskeeën die continu wordt genoemd als grote salafistische organisatie, dat is bijvoorbeeld de Asuna-moskee, daar kom ik ook regelmatig. En als ik ook kijk naar de preken van de imams daar, die spreken zich juist heel veel uit tegen IS. En juist jongeren proberen hier ervan te weerhouden om uit te reizen. En die proberen ook de juiste kennis mee te geven. Want wat we voornamelijk zien is dat jongeren radicaliseren via het internet. Eigenlijk verschillende teksten uit hun context halen en dat gaan gebruiken om hun daden of wandaden te rechtvaardigen.
Ik ga iets ingewikkelds doen. Als je nu aan 10 luisteraars zou vragen, wat zou salafisme eigenlijk precies inhouden, oftewel wat betekent het? Doe eens een gok, vraag ik even aan de imam. Hoeveel mensen zouden dat goed hebben, wat salafisme eigenlijk is?
Nou, ik vrees dat niemand dat goed zou hebben.
En wat is het eigenlijk?
Nou ja, salafisme is natuurlijk niet een begrip waar je een directe definitie aan kunt geven. Iedereen voelt zich wel een salafist. Als je mij vraagt van ben je een salafist, dan zou ik tegen jou zeggen ja, want ik probeer ook in de voetstappen te treden van de profeet.
Ja, maar dan snap ik het nog niet.
Ja, nee, dat is het ook. Dat maakt het ingewikkeld. En daarom vind ik het zo vreemd dat er mensen zijn die zo uitgesproken, die een uitgesproken mening hebben over het salafisme, zonder dat ze daar een afgebakend definitie aangeven of dat we het over concrete zaken gaan hebben. Oh. Ik denk dat salafisme een te breed begrip is om dat te bestempelen met radicalisme of extremisme.
Kom zo even bij je terug.
Dat klopt een beetje wat hij zegt, daar ben ik het ook mee eens. Maar wat hier gebeurt, met name het salafisme van vandaag hier in het Westen, er wordt in geshopt en er wordt alleen maar hetgene uitgehaald wat tegen de waarden en normen die hier in het Westen gelden. En dat is dan, dat wordt dan samengekoppeld met het jihadisme. Dus ik ben het wel eens met onze imam wat hij zegt.
Nou, kijk, we hoeven dit niet zo ingewikkeld te maken. Het salafisme zoals men dat kent, is een bekende begrip. Die heeft een duidelijke definitie. En dat is namelijk de islam die begonnen is in Saudi-Arabië nog geen 2,5 eeuw geleden. Opgestart door de stichter Mohammed ibn Abdul Wahhab. En dat soort islam wat men nu heet salafisme. Je mag het ook wahhabisme noemen. Dat maakt me helemaal niet uit. In ieder geval, het is de islam die Mohammed ibn Abdul Wahhab heeft opgestart. En hij heeft als in zijn definities, en nogmaals zonder ingewikkeld te gaan, hij heeft dus die islam gedefinieerd die hij wil. En dat is wat Saudi-Arabië vandaag de dag verkoopt, wat dus al deze jongeren aanhangen. Duidelijke definitie. Okay. We hoeven niet eromheen te draaien.
Goed, gaan we ook niet doen. Toch wordt salafisme voornamelijk negatief bestempeld. Maar we gaan even de straat op, althans deed Marjan van Anker voor ons. Die ging nog even in Den Haag de mensen op straat vragen of ze nou precies kunnen omschrijven wat salafisme inhoudt.
Nee, sorry, dat weet ik niet. Dat zou ik echt even moeten opzoeken op Google of zo. Ja.
Ja, ik zou het ook op moeten zoeken of het nieuws moeten volgen, maar ik heb geen idee.
Ja? Ik zeg salafisme en u zegt?
Uitbannen. Het is gevaarlijk en gaat tegen onze waarden in. En dat hoort niet in Nederland thuis.
Extreme vorm van jihadisme of wat zeg je?
Salafisme, dat weet ik niet precies. Hey, wat betekent dat eigenlijk?
Salafisme. Nee, dat weet ik niet. Nee.
Enig idee? Is het een gerecht? Is het een bouwvorm? Hebt u enig idee, salafisme, als ik dat tegen u zeg? Waar denkt u dan aan?
Ja, volgens mij is dat een panfluitband. Een panfluitband. Heb ik het goed of niet?
Het is een stroming binnen de islam.
Oh, ja, dan zal ik toch dichtbij, ja. Ja.
Oeh. Daar gaat wel een bel rinkelen van, ja. Het zit ergens in de godsdienstige hoek waar ik een beetje bang voor ben.
Daar heb ik al enig idee van, maar ik hou me er niet mee bezig.
Wie? Salafisme.
Oh, salafisme. Zo. Ja.
Een panfluitband. Nou, dat is het niet. Even naar imam Azzedine Kaart. Kan je ze überhaupt herkennen, salafisten?
Nou, dat is het. Ja, als we kijken naar de gangbare definitie en hoe iemand ze benadert, dan kan je inderdaad een bepaalde uiterlijke kenmerken zien of iemand wel die ideologie aanhangt of niet.
Ja,
maar dat is
voor
mij geen maatstaf.
Hoe zie je dat?
Nou, kijk, het is niet per definitie een verkeerde zaak wanneer je bepaalde waarden hecht aan bepaalde uiterlijke kenmerken, zoals kledingstukken of lengte van je baard of iets dergelijks. Dat is wat mij betreft niet per definitie verkeerd als iemand daar meer waarde aan hecht dan andere zaken. Dus ja, als dat wat er wordt gevraagd, dan is dat wel een kwestie. Maar voor mij is dat geen maatstaf.
Oké, probeer ik het op een andere manier. De AIVD zegt ze zijn sommigen althans antidemocratisch, antirechtsstaat. Klopt dat?
Nee, het gaat niet om het salafisme. Dus voor mij is dat nog niet duidelijk genoeg om te zeggen van er kunnen wel mensen zijn die tegen democratie zijn. En dat is er wel. Ik bedoel, dat heb je overal. En je hebt mensen die dit soort ideeën uitdragen, inderdaad. Maar ik vind het altijd lastig om een hele grote groep mensen uit te sluiten en te zeggen van de salafisten denken zus en zo. En voor mij is dat niet de manier waarop.
Okay. Nee, wacht even. Ik ga nog één vraag aan die man stellen. Je hebt tientallen bekeerde orthodoxe jongeren ontmoet. Die hebben naar 100 of 1000 uren YouTube-filmpjes gekeken. Nee. Sommigen twijfelen over uitreizen naar Syrië. Zijn die jongens nou salafisten?
Niet altijd. Niet altijd in de zin van... Nou, niet altijd.
Altijd?
Wacht even, Badr zegt altijd. Jij zegt niet altijd.
Nee, voor mij is dat niet doorslaggevend. Er zijn heel veel factoren waar we naar moeten kijken. De omgeving, de maatschappij, maar de persoon zelf, de sociale kant daarvan, et cetera.
Oké, en Badr zegt... Ja.
Niet de meeste of meestal, maar voor alle jongeren die het jihad overnemen, zijn altijd salafistisch. En ik ben niet de type die de termen altijd en dat soort dingen gebruikt, maar in dit geval, er bestaat geen jihadist die geen salafist is. Okay. Dat niet.
Oké, okay, we gaan even naar Peter Quint. Waarom is de SP van mening dat met salafisten niet samen te werken valt?
Nou ja, mede om wat Badr zegt. Natuurlijk zullen er ook binnen het salafisme, ik bedoel, het is een geloofstroming. Binnen een geloofstroming heb je altijd verschillende groepen waarvan de een letterlijker of orthodoxer ermee omgaat dan de ander. Maar wanneer de redenering omdraait, niet elke salafist is bijvoorbeeld een Syriëganger, maar wel Klopt. Bijna elke Syriëganger is een salafist. En het salafisme is in de kern wel een ideologie die zich richt op isolatie en vaak segregatie in de hand werkt. En dat maakt het voor mij als politieke partij niet een succesvolle gesprekspartner om de doelen die wij willen nastreven in de Nederlandse maatschappij mee te bereiken.
Okay, is duidelijk.
Ik wil ze niet verbieden, dat kan ik niet eens. Ik wil ook helemaal niet in de hoofden van mensen kijken. Ik ga niet over wat mensen vinden.
Maar je wil ze wel buitensluiten qua samenwerking.
Ja, voor de overheid vind ik het geen verstandige samenwerkingspartner om bijvoorbeeld beleid mee te ontwikkelen.
Maar nou even een vraagje. In Groot-Brittannië en Duitsland groeit het echt als kool, die stroming binnen de islam. Dat zal in Nederland ook wel zo zijn. We hebben niet de precieze getallen. Als je dat allemaal gaat uitsluiten, is dat juist dan niet link? Omdat die mensen dan zeggen, kijk eens, we worden niet alleen gediscrimineerd op de arbeidsmarkt, we worden ook nog buitengesloten door politieke partijen. Dus.
Oh nee, maar wanneer het gaat om bijvoorbeeld discriminatie op de arbeidsmarkt of het aanpakken van die onderliggende redenen van radicalisering, daar zijn wij het volgens mij hier in de bus allemaal roerend met elkaar eens. Keihard aanpakken en ervoor zorgen dat mensen zoveel mogelijk een gelijke kans krijgen op school, op de arbeidsmarkt. Prima, graag. Dat is nog niet zo makkelijk gedaan, maar dat moeten we meteen doen. Maar als je de redenering omdraait, het zou ook raar zijn om als je integratie nastreeft, als je het verdedigen van de... waarde van onze rechtsstaat nastreeft om dan samen te gaan werken met organisaties die dat niet erkennen. Dit wordt toch een onmogelijke samenwerking?
Okay, Peter, nog één vraagje. Je zou bijna zeggen, als er een aantal organisaties zijn die niet deugen en je vraagt aan de minister van Sociale Zaken en Integratie, vraag je zo'n lijst, dan zou je zeggen, maak zo'n lijst klaar.
Ja, dat is een van de grote raadselen van deze tijd. Waar de definitieve lijst van met salafistische organisaties van Asscher.
Maar ben ik nou gek? Waarom is die lijst er niet?
Ja, nee, ben jij nou gek? Ja, dan ben ik het ook. En dan is Sadet Karabulut, die er al 5 keer om gevraagd heeft, het ook. We hebben nog steeds die definitieve lijst niet. Er is een bescheiden overzicht en de rest volgt nog een keer. Maar goed, ik geloof dat ons voorstel daartoe 2,5 jaar geleden is ingediend.
Ja, maar ik vraag het toch nog een keer. Voor mijn part heb je het 5 maanden geleden ingediend. Zo'n lijst is van extremistische of salafistische organisaties is te maken. En dan kan je ze bezoeken en dan weet je wat voor vlees je in de
kuip. Ik mag hopen dat die er al is.
Dat hoeft niet, want ik ben van het platform van achterblijvers en lotgenoten. En onderhand is het met 40 ouders, 2 partners die allemaal uitgereisd zijn en waarvan er 38 inmiddels omgekomen zijn. En de rode kern in die verhalen van die ouders en die partners, we komen zo 1 keer in de 6 weken, 2 maanden bij elkaar, af en toe ook wat korter, en dan is altijd het salafisme de kern wat terugkomt, daar zijn ze altijd mee in contact geweest. En natuurlijk, het echte salafisme, dat is een stroming binnen de islam, maar een aantal maloten hier in het Westen heeft het gekneed tot een ideologie. En die verafschuwen dan ook niks om hun ideologie
op te dringen of over te brengen.
Ook zo.
Je bent zo enthousiast dat je je microfoon... Je steekt je microfoon bijna door het dak. Dus ben je ja.
Wij hebben een tijd geleden opgeofferd. België heeft het gelukkig wel opgepakt. We hebben gezegd, eigenlijk zou de Nederlandse overheid of de politiek... zou eigenlijk met een predicaat moeten komen voor moskeeën. Dan weten we met wat voor moskeeën we te maken hebben. En dan weten we ook waar de geldstromen komen. En als we dan dat in twijfel trekken... want als je doneert, heb je ook invloed.
Ja,
dan kun je verkeerde geldstromen...
Okay, want jouw ex-vrouw en dochter die kwamen in Zoetermeer, de moskee... Ja. Waar de prediker Talbi nog minstens 4 mannen ook heeft overtuigd... om naar Syrië af te reizen. Ja. Wat deed de gemeente? Wat deed de politie? Wat deed de AIVD? Wat deed het bestuur van de moskee?
Nou, de gemeente heeft niks gedaan. Waarom? Want dat heb ik ook een tijdje geleden in het interview gezegd... van NRC met Daniela Penedo. En de moskee werd bijna overgenomen door de salafisten daar in Zoetermeer. Daar heeft de moskeebestuur 2 keer aangiftes gedaan bij de gemeente. En daar heeft de gemeente niks mee gedaan.
Ja, Peter, dat is nu in Amsterdam ook aan de hand. Ja, vertel er even iets over.
Ja, precies hetzelfde. Dat hebben we in Amsterdam-West ook gezien. En dat zijn helemaal door de oudste en de imam in de moskee daar. Dat zijn helemaal geen radicale mensen. Maar die merken gewoon dat ze onder de voet gelopen worden... door jongeren met salafistische invloeden. Ja. En dan is vaak, niet altijd, maar vaak is het moskeebestuur zelf... dan ook niet sterk genoeg georganiseerd om daar tegen in te kunnen gaan.
Uit Zoetermeer zijn er 15 uitgereisd, waarvan inmiddels 9 omgekomen. En jij, Rob, zei net van 190 zitten daar. Ja, dat klopt. Ongeveer de AIVD erkent 194, 196. Maar van die 194 hebben daar nu wel een nageslacht van 24 kinderen. Waarvan ik heb daar 2 kleinkinderen, die zijn daar geboren. En mijn dochter die trouwde met een geboren getogen Zoetermeerse jongen. En die is inmiddels ook omgekomen.
Oké, nog even terug naar die imam. En wat je zei van die jongeren die zo'n invloed op die imam hebben. Ik vraag het even aan die imam die hier nou eenmaal in de bus zit. Als het in de kar had. Jouw collega's worden onder de voet gelopen, zoiets? Moeten we het zo voorstellen?
Ja, kijk, als we heel goed en neutraal naar de zaken gaan kijken... dan zien wij dat heel veel mensen die in de Syrië zijn afgereisd... die zijn afgereisd niet om een ideologische reden... maar er zijn zelfs mensen die helemaal geen enkele link hebben met geloof... of met religie of ideologie of wat dan ook. Er zijn mensen die gewoon een weekje bekeerd zijn tot de islam... en uiteindelijk toch zijn afgereisd. Dus ik vind het heel lastig om een heel groep mensen... een groot groep in Nederland te labelen met salafisme... en te zeggen dat zij... de oorzaak zijn, vind ik niet kunnen. En ik vind dat ook niet passend dat je dat gaat zeggen. Natuurlijk dienen we de oorzaak goed te bestuderen... aan waar aan het probleem bij de wortels inderdaad aanpakken.
Jullie zijn het niet meer ook eens. Ik ga even naar Badr Juju. Zou jij het salafisme wel willen verbieden?
Nou, verbieden, dat kan niet, want dat is een ideologie. Dat kan je vinden op internet en dergelijke. Ik ben wel voorstander dat we de kraan moeten dichtdraaien.
Wacht even, je zegt het is het voorportaal van jihadisme. Ik heb ook een stuk van je gelezen waarin je zegt... salafisten haten Shiiten meer dan wilders islam...
Ja, heel erg.
Ja, dus?
Ja,
dus
ik zou zeggen gewoon... alle moskeeën die salafistisch neigend te zijn of imams... gewoon aanpakken. Ik zou ze wel...
Ja, maar gewoon aanpakken. Wat doe je dan doen? Wat moet je doen?
Ja, ik zou niet toelaten dat...
Nee, moet je ze sluiten?
Dit is voor mij lastig. Wil, ik vind niet dat ze op een of andere manier gesteund moeten worden in Nederland. En als ze uit het buitenland komen, gewoon niet toelaten. Heel simpel. Algerije, Egypte, Tunesië... en zelfs Marokko heeft het geprobeerd... Die gaan te ver. Ik ben geen voorstander van het verbranden van boeken. Maar zelfs Egypte en Algerije bijvoorbeeld... en sommige landen hebben echt salafistische boeken tegengehouden... om niet meer in het land binnen te komen. En juist door die boeken, door die literatuur... raken de jongeren verhit en gaan ze gewoon voor het jihad.
Er is meer salafistische lectuur te krijgen hier in Nederland en België... dan bijvoorbeeld in Marokko, Algerije, Tunesië, Egypte.
Voor mij is dat geen oplossing. Want als je mensen gaat uitsluiten of visums daarvan gaat... Je kan altijd via internet, je kan via online... conferenties kan je ook online dingen voor elkaar krijgen. Ik denk dat je daardoor alleen maar meer vijandigheid creëert.
Ja, sorry dat ik je even onderbreek. Ik vind zelf heel erg dat imams, niet salafistische imams... op dit punt betreft heel erg nalatig zijn geweest. Ik zie geen imams die waarschuwen voor de komst van het jihadisme en het salafisme, waar het vandaan komt. Ook niet met elkaar in debat gaan daarover. Er wordt geen onderscheid gemaakt. Die jongeren die nu het salafisme aanhangen, die dachten vanuit een volle overtuiging dat ze de gewone islam hebben aangehangen.
Peter Quint, eens?
Ja, met het laatste niet helemaal. Ik bedoel, ik heb in Amsterdam ook wel imams gezien die juist hun nek hebben uitgestoken om
veel te weinig.
Ja, oké, okay, dat is een tweede.
Veel maar te weinig. Ik weet wat er aan de hand is.
Ja, dat geloof ik meteen. Ik heb ze wel gezien. In die zin vind ik dat heel positief. Maar en ik ben er ook niet zo voor om boeken te gaan verbieden, omdat inderdaad bijna alles verkrijgbaar is. Maar wanneer het gaat om geldstromen, dan ben ik er heel erg voor. Ik bedoel, ja. Stop met die beïnvloeding van buitenaf. Afsnijden. Dat vinden we met politieke partijen, vinden we dat de normaalste zaak van de wereld. Waarom zouden we dat bij moskeeën of kerken of synagoges niet... niet accepteren. Ik bedoel, het is nou de reden waarom we dat bij politieke partijen niet doen. Wie betaalt, bepaalt. Nou, volgens mij is dat precies wat je ook bij een moskee niet doet.
Mohammed Gaye.
Ja, ik vind het juist veel te simplistisch om het salafisme aan zich aan te wijzen als zondebok. We hebben onlangs ook bij onze zuidenburen, naar aanleiding van de aanslagen die in België hebben plaatsgevonden, een onderzoekscommissie die heeft plaatsgevonden met een Gentse professor, Rick Koolzaad. En die geeft juist duidelijk aan van... Het komt niet vanuit de religie. De islam of het salafisme is niet de grondoorzaak dat jongeren radicaliseren. Maar het is meestal sociaal-economische factoren die een rol spelen.
Ja, waardoor jongeren... Nu gaat iedereen naar elkaar, dat is meestal
waardoor jongeren een soort van...
Ik geef er één tegelijk het woord, want anders is het thuis onverstaanbaar. Eerst Badr.
Ja, dit hoor ik altijd. Als het ligt aan het feit dat de jongeren zich niet thuis voelen in Nederland, waarom zie ik geen Sjiïtische jongeren radicaliseren en aanslagen plegen? Waarom andere Soenitische moslims doen dat ook niet? Waarom altijd uit de hoek van alleen het salafisme?
Dank. Je punt is duidelijk.
Ja, nou, ik vind het wel een beetje heel vreemd, dat waar we altijd naar de tv kijken, zie ik geen Sjiïten die geradicaliseerd zijn. Wie zijn degenen die bloed vergieten op dit moment? Natuurlijk heb ik het niet over alle Sjiïten, maar wie zijn degenen die bloed vergieten op dit moment in Syrië? Uiteraard, kijk, de jongens die daar afreizen, die hebben ook een tegenstander. En die tegenstander zijn even radicaal of zelfs dan nog radicaler. En dat zijn niet inderdaad mensen uit een bepaald andere ideologie, maar dat zijn onder andere bepaalde Sjiïten die ook de soort extremistische ideeën uitdragen.
Nou wordt er zelfs nog genuanceerder over gedacht. Hè? Jongeren zetten zich altijd een beetje af tegen de maatschappij. In de jaren 70 de antifascistische Baader-Meinhof-groep eraf. Jaren 80 zo'n grote hanenkam op je kop. Ging je de politie met stenen te lijf. Is het misschien nu dat jongeren ze nu afzetten door een djellaba aan te trekken en een baard te laten staan? Zou dat kunnen?
Nou, van mij mag iedereen kleden zoals hij of zij wil. Ik loop wel eens in een pak, maar ik wil ook wel eens in mijn djellaba rondlopen. Dat voor mij... Is het niet
van alle tijden? Jongeren die zo
dat hoort een beetje bij de leeftijd, de adolescentieperiode. Mensen zijn een beetje opstandig, als ik het zo mag zeggen. En ze willen dat ze krijgen. Alleen ja, we moeten ze wel in goede banen leiden.
Ik ben het wel eens met wat Mohammed zegt, dat ze natuurlijk... Dat waar het vandaan komt en hoe het komt dat ze radicaliseren en sommigen daarvan het salafisme aanhangen. Tuurlijk heeft het een oorzaak van door de samenleving niet geaccepteerd worden, uitgesloten, etnisch profileren, geen stageplek kunnen krijgen. En we hebben het ook eergisteren kunnen zien toen de motie werd aangenomen van het aftrekken van het afnemen van het Nederlandschap. Van diegenen die hier geboren en getogen zijn. Dus wat hoor ik nou op straat van de jongeren?
Geen idee.
Helemaal niet, want ik heb daar gisteren voor in het programma gezeten, de Nieuwe Maan. En waarom niet? Omdat je dan hoort van, ja, zie je, wij werden altijd als tweederangs burgers gezien. Wij werden altijd al niet geaccepteerd, terwijl ik hier geboren en getogen Nederlander ben.
Peter Quint, eens?
Nee, ik ben het heel erg ook met wat Mohammed zegt eens, dat je niet blind kunt staren op alleen het salafisme als oorzaak. En dat wij volgens mij inderdaad alles moeten doen om ervoor te zorgen dat jongeren niet afdrijven, dat ze goede kansen op de arbeidsmarkt hebben, niet gediscrimineerd worden.
Maar dat vindt
maar
iedereen.
Ook dat bijvoorbeeld, dat zeg je nu, maar er zijn de komende jaren verliest iets van 2.500 wijkagenten hun baan. Dat zijn nou juist jongens die in een wijk op straat lopen. Ja. Die jongeren rond zien lopen. Die zien op het moment dat een jongen verandert. Ja, die zien als die bijvoorbeeld in één keer een langere baard
gaat groeien. Dat zijn de ogen en de oren van de samenleving.
Ik mag zeggen, ik heb de langste baard in deze bus. Maar die op
viel
die
mij
manier...
ook op, ja.
Ja. Ik dacht, het zal de leeftijd zijn, denk
hebben.
Ik.
Ja. Die radicaliseert die nummer 8 van de lijst van de SP. Nou, even serieus. Kan de politiek hier eigenlijk wel een doorslaggevende rol spelen?
Nou, je kunt volgens mij nooit op individueel niveau voorkomen dat een jongen een hele foute keuze maakt. Je kunt er wel voor zorgen
mag ik eens iets proberen? Kan je ze niet gewoon als psychiatrisch betitelen en onder de BOPZ laten vallen? Bijvoorbeeld?
Ik denk dat je daarmee de mate van weloverwogenheid waarmee sommige mensen dit besluit nemen tekort doet. Ik bedoel, ik vind de verslagen een idioot besluit, maar ik denk niet dat iedereen die besluit om naar Syrië af te reizen of die besluit om een aanslag te plegen meteen psychologisch geschift is. Nee. Ja,
toen wij deze uitzending begonnen, zei ik tegen mijn gasten... dan is het straks 9:00 en dan is het programma afgelopen. En dan zeg je, we hadden nog zo ontzettend veel willen zeggen. En zo is het ook nu weer. Ik ga nog even aan Peter Quint vragen, want dat doe ik iedere week. Hoeveel zetels gaan jullie halen?
Ik ben niet zo snel tevreden. Tussen de 20 en de 25.
Gebruiken jullie ook trollen?
Nee, ik moet alles alleen doen op het internet.
Jij moet alles alleen. Waarom ben je eigenlijk socialist geworden?
Omdat ik een hele hoop dingen om me heen zag die niet konden... terwijl ik het heel logisch vond dat ze wel zouden moeten kunnen. En voor die veranderingen heb ik de SP als strijdmakker gevonden.
Nog even over het onderwerp van vanavond. Dit is wel serious business. Als je het dan in je verkiezingsprogramma schrijft... en je krijgt al die andere partijen niet helemaal mee... hoe ga je dat dan aanpakken?
Nou ja, straks allemaal een linkje sturen van de uitzending natuurlijk. Ja, nee, maar kijk, wij hebben andersom ook wel gemerkt... dat je zet niet alles in je verkiezingsprogramma. Ik bedoel, en ik geloof best dat er ook andere partijen... heel serieus met radicalisering omgaan.
Ik dank jou en ik dank mijn gasten. Dit was Kwesties voor deze week. Ook benieuwd naar uw mening trouwens. Dus discussieer met ons mee op Twitter met de hashtag Kwesties... of kijk op onze Facebookpagina. Tot zover deze uitzending. Volgende week om 8:00 zijn we er weer. Maar zometeen na het nieuws eerst Radiodoc... over de Nederlandse journalist Okke Ornstein... die vorig jaar in Panama... werd opgesloten vanwege zijn kritische artikelen over fraude en corruptie in dat land. Deze week wordt het een heel klein beetje lente. Maar voor dit woord gaat u een heerlijke, ongetwijfeld winterse zomeravond tegemoet. Tot volgende week.
En de nominees are...
Wilde Ganzen organiseert de Gouden Gansverkiezing en jij bepaalt mee wie er wint. Kies jouw favoriete project tegen armoede en help de winnaar aan €10.000 extra steun. Breng nu je stem uit op goudengans.nl. Wilde Ganzen. Klein project, groot verschil.
Stort je je vol overgave op je eigen bedrijf of hou je liever de zekerheid van een vast contract? Kiezen blijft moeilijk. De ene keer navigeer je met je hoofd en de andere keer met je hart. Mazda houdt niet van concessies. Dat bewijst de Mazda CX-3. Die kies je met je hoofd en met je hart. Mazda. Anders door jezelf te zijn.
Lijsttrekkers grote partijen jagen naarstig op zwevende kiezer.
Ik las het. Ze jagen naarstig, die lijsttrekkers grote partijen.
Op de zwevende kiezer.
Absoluut. Het is de zwevende kiezer waarop ze jagen. Omdat... Die zweeft.
Lees je koppen of lees je de krant? Meer weten is nu belangrijker dan ooit. Goed voorbereid de verkiezingen in met het Volkskrant verkiezingsabonnement. Tot 15 maart voor maar €1 per week. Ga naar volkskrant.nl.
Wat doe jij eigenlijk met je geld?
Ik zit in huizen, starterswoningen.
Dus jij verhuurt? Lijkt me wel een hoop gedoe.
Nee, dat kan heel makkelijk. Ik zit in een fonds. Woningfonds Hoofddorp. Je geld zit in huurwoningen, het beheer wordt gedaan en het rendement is goed.
Misschien ook wel wat voor mij.
Download voor rendement en risico's het prospectus op woningfondshoofddorp.nl. Een beleggingsfonds van Annexenbeheer.
De aandacht die u voor uw passie heeft, hebben wij voor uw gehoor. Daarom is hoorzorg bij Specsavers een volwaardig en zelfstandig onderdeel. U bent in handen van volledig gediplomeerde en star geregistreerde audiciënt. Zo weet u zeker dat uw hoortoestel optimaal wordt afgestemd op uw wensen en behoeften. Kom nu naar Specsavers en test onze hoortoestellen gratis en vrijblijvend.
Stel, je zit in je rolstoel op het terras en de ober vraagt aan je vriendin... lust hij ook iets te drinken? Hoe gênant is dat? Zie mensen met een handicap niet anders. Ontdek wat jij kunt doen op meedoenmeteenhandicap.nl.
NPO Radio 1.